Gemeente, we willen vanmiddag stilstaan bij vraag en antwoord 127 van de Heidelbergse Catechismus. Dat is zondag 52, vraag en antwoord 127. Wat is de zesde bede? En het antwoord luidt: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl we van onszelf zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Gemeente, de zesde bede. Wij zagen dat wij bij de vierde, de vijfde en de zesde bede bidden om een bestaan. Dat gaat voorop, hè? We bidden om een bestaan. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wij bidden om een verzoend bestaan. Want wat is een bestaan als het niet een verzoend bestaan zou zijn? Maar wij bidden ook om een bewaard bestaan. Want wat zou een bestaan en wat zou een verzoend bestaan zijn als het niet een bewaard bestaan zou wezen? Ik denk aan Psalm 25. De psalm waarin David tot driemaal belijdt: mijn ongerechtigheid is groot. Vergeef mijn overtredingen, tot driemaal, zit hem hoog. Maar tussen die beden door bidt hij ook voortdurend om zijn bescherming. Het is een psalm over vergeving en bescherming. Die twee dingen naast elkaar. Zeg maar de vijfde en de zesde beden in één genomen. Vergeving en bescherming, allebei zo belangrijk. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Zijn dat twee beden? Nee, dat is er één. Als we gestaan zou hebben: leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze, dan zou je er nog kunnen over denken of het geen twee verschillende gebeden zijn. Maar aangezien het woordje maar ertussen staat, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, is het wel duidelijk dat het één bede is. En die boze, dat is natuurlijk de Satan. Weliswaar zou men grammaticaal gezien ook kunnen vertalen: verlos ons van het boze. Dat kan grammaticaal. En dat zou ook op zichzelf nog niet eens verkeerd zijn, want het boze is alomtegenwoordig, zou je bijna zeggen. In en buiten ons, overal, dat zit in de lucht zelfs. Paulus heeft het over de geestelijke boosheden in de lucht. Maar toch waarschijnlijk is het wel zo, omdat in de Bijbel zo vaak de duivel de boze wordt genoemd. Ook in de schriftlezingen die we hebben gelezen wordt hij de boze genoemd. Is het toch wel waarschijnlijk dat hier de duivel wordt bedoeld? Verlos ons van de duivel. Hij is de boze bij uitstek. Wij mensen zijn wel een boze van nature. geworden door de zondeval, een boze, allemaal. Maar de mens wordt nergens in de Bijbel de boze genoemd. De boze, dat is er maar één. De Satan. Die heeft nog nooit iets goeds gedacht, nog nooit iets goeds gezegd en nog nooit iets goeds gedaan. Hij is de wortel van alle kwaad. Verzoeking, gemeente, is dan ook in de Bijbel een woord wat steeds van hem wordt gebruikt. Hij is de verzoeker. Lees je ook in Matthäus 4. Als Jezus de woestijn in wordt geleid door de Heilige Geest, dan is dat opdat hij door de verzoeker zal worden verzocht. En dan komt de verzoeker tot hem. De verzoeker, dat is de duivel. Ik weet wel, er staat ook in Genesis 22 dat God Abraham verzocht. Maar daar betekent het woord verzocht niet tot zonde verleiden. God heeft Abraham op geen enkele manier tot zonde willen verleiden. Het woord verzocht heeft daar de betekenis van beproefd. Maar op tal van andere plaatsen is het woord verzoeken wel terdege het werk van de duivel of van de wereld of van onze eigen boze natuur, want die doen het alle drie. Ons listen leggen. Ons trachten te verleiden tot zonde. Dat is verzoeking. Iemand trachten te verleiden tot zonde. Dat doet de duivel. Dat doet de wereld. Dat doet ons eigen vlees, daar zijn ze alle drie onophoudelijk mee bezig. Wel kan het zo zijn dat als God iemand een beproeving toezendt, dat de Satan er listig een verleiding van maakt. Dat zie je bijvoorbeeld bij Job. Hij werd door God gelouterd, geproefd, beproefd. Maar de Satan maakt er een verleiding van zegen God en sterf. En die maakt dus van de beproeving die God op het oog heeft om Job te louteren, maakt de Satan een list. Zegen God en sterf. Een ander voorbeeld is Asaf in Psalm 73. Zijn beproeving was er alle morgens. Maar de Satan die stond gereed om er een verzoeking van te maken. Dat hij zou zeggen van, nou dan zal ik ook maar de godsvrezen gaan verlaten. Want het baat mij toch niet dat ik God vrees. Dan zal ik ook maar zoals de goddelozen doen gaan leven. Die verzoeking zat in de beproeving ingeweven. Niet van Gods wegen, maar de Satan weeft die verzoeking ertussen. Zo kan dus een beproeving kan heel makkelijk uitlopen in een verzoeking. Dat gebeurt ook nu nog hoor. Als mensen iets overkomt, iets ernstigs, iets verschrikkelijks, dan staat de duivel meteen gereed om te zeggen, zou je die God nou nog wel willen dienen? Waarom heeft die God dat toch gedaan? Geef die God er toch aan en ga je eigen weg. De Satan staat altijd gereed om dat mensen wijs te maken. Dan maakt hij dus van een beproeving die God bedoelt, een verzoeking die hij bedoelt. Hij probeert je los te weken van de Here en te verlokken tot het ongeloof. Daar is hij altijd mee bezig. En nou die zesde bede. Leid ons niet in verzoeking. Wat betekent dat nou? Als je dat nou met eigen woorden moest weergeven, wat zou je dan zeggen? Wat wordt daar gebeden? Nou, het zou me niet verbazen als menig een van u zou zeggen, nou, ik denk dat daar staat dat ons toch maar die verzoekingen bespaard zouden mogen blijven. Dat die toch maar niet zouden mogen komen. Leid ons daar toch alstublieft maar niet in. En geef Heere dat we die niet ontmoeten. Dat we die nooit tegen zullen komen.
die verzoeking.
Maar kunnen we dat eigenlijk wel bidden? En zouden we dat eigenlijk wel mogen bidden, als we het zo opvatten? De Bijbel zegt dat die verzoekingen zullen komen. Die komen zonder meer. Die kunnen we niet ontlopen. Je kunt geen kind van de Here zijn en denken dat jou nooit een verzoeking jouw pad zal kruisen. Dat is uitgesloten. En het is ook uitgesloten, lieve mensen, dat wij de Heere God daarom zouden mogen vragen, bespaar me dat leed alstublieft. Bespaar me toch iedere verzoeking dat ik daar nooit iets mee te maken zou mogen hebben. Dat is mijn bede, mijn verzoek. Gemeente, dat kan de bedoeling niet zijn. Dus die opvatting van dat dit betekent, die is pertinent onjuist. Wat dan? Wat betekent het dan? Nou, goed luisteren. Leid ons niet in verzoeking. In verzoeking. Daar is mee bedoeld, als de verzoekingen komen, Here, geef dat we er dan niet in terechtkomen. Dat we er niet door worden ingekapseld en geheel erdoor worden overmand. Dat ze niet zullen krijgen de heerschappij onder ons, dat we er niet in zullen struikelen en vallen. Dat is de bedoeling van de bede. Leid ons niet in de verzoeking, zodat we erin terechtkomen. Zodat we erdoor vastgehouden worden en gevangen worden gezet. Bewaar ons daar alstublieft voor, dat we ons door de verleiding van de duivel zouden laten inkapselen. Dat is de betekenis van deze bede. Dus niet van bespaar ons iedere verzoeking, dat kan niet, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, die kun je niet ontlopen. Maar of God je dan alstublieft, als die verzoekingen komen, je er niet in zal leiden. Zodat je erin valt en omkomt. Gemeente, dat God doet God met de goddelozen wel. Hij doet de goddelozen in verzoekingen vallen. En dat gaat allemaal vanzelf daar. Dat gaat dan allemaal vanzelf. Hè? Want die hebben een hart dat er meteen in toestemt. En de wereld staat er altijd bij te applaudisseren als een mens zondigt. Die heeft er ook al helemaal geen enkel bezwaar tegen. Dus dat gaat allemaal, ik zou maar zeggen, van eigens gaat dat vanzelf. En ja, dat leidt dan al spoedig tot een volstrekte verharding. Hè? Als mensen voortdurend aan de verzoekingen van de zonde, van allerlei zonden toegeven, dan zijn ze er zo helemaal door ingekapseld en wordt hun hele leven door de zonde beheerst. We zien het in onze dagen voor onze ogen gebeuren. Hè. Zo vergaat het de goddelozen. Zij komen er helemaal in vast te zitten. Helemaal in vast. En Gods kinderen, de gelovigen, ja, die struikelen ook wel eens. Kijk maar eens naar David met Uria en Bathsheba. Het bekendste voorbeeld uit de Bijbel, denk ik. En Petrus bij de verloochening. Maar niet alleen maar die. Een poosje terug hadden we het ook over Hiskia. Die toch hulp bij de Egyptenaren ging zoeken tegen de zin van Jesaja in. Ook een zondeval van deze vrome koning. En we hebben het al eens eerder gehad over Aaron met het gouden kalf. Misschien dat u zich nog wel weet te herinneren. Hè? Wat was dat toch een misser van die Aaron? En wat heeft hij daar toch mee zijn zielenheil op het spel gezet, niet waar? Denk aan Noach in de tent. En zo zijn er nog wel veel meer voorbeelden uit Gods woord te noemen. Ook Gods kinderen, die vallen wel eens in het kwaad, die komen wel eens in de verzoeking terecht, zodat ze erdoor worden meegenomen voor een zekere tijd. En dat is nou juist de beker. Heer, bewaar mij ervoor. Bewaar mij ervoor dat dat met mij zal geschieden. Dat ik zou struikelen zoals David struikelde en zoals Peter struikelde en zoals Aaron en Hiskia en vele andere gelovigen in Gods woord hebben gedaan. Bewaar mij ervoor dat mij dat nu ook zal overkomen. Leid mij niet in de verzoeking in, zodat ik overstag zal gaan. En waarom moeten wij dat bidden? Jezus zei al in de hof tegen zijn discipelen, waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt. En daar heeft dat in verzoeking komen diezelfde betekenis, dat die verzoeking de overhand over je zal krijgen. Waakt en bidt dat dat niet gebeurt. Hij leerde hen dus te bidden om staande te mogen blijven in de strijd. In de strijd van de verzoekingen die van alle kanten op ons afkomen. Waarom moeten wij dat bidden? Nou, zegt onze catechismus. En daar begint de catechismus mee in het antwoord. Dat moeten wij doen. En dan komt het. Omdat wij van onszelf zo zwak zijn. Dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. Dat wil zeggen bestand houden, stand houden. Bestaan, dat is stand houden. Terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij zelfs niet een ogenblik zouden kunnen stand houden. Dan is dat woordje zwak, is eigenlijk nog een beetje zwak uitgedrukt. Want als ik kijk in de Latijnse vertaling van de catechismus, die meteen eigenlijk gemaakt is nadat de catechismus is opgesteld, dan staat er in de Latijnse vertaling debili et infirmi. Debili et infirmi. Nou, in dat woord debili kunt u wel horen, daar zit ons woord debiel in. Omdat we van onszelf zo debiel zijn, zo dom en zo stom. En infirmi, dat is zonder kracht, krachteloos. Trouwens, in het Nieuwe Testament wordt het woord zwak ook vaak gebruikt in de brieven van Paulus. Maar dat betekent het ook eigenlijk altijd krachteloos. Als je precies kijkt wat er in de grond al staat, dan gaat het om krachteloos. En dat is eigenlijk ook wel het beste woord. Wij zijn van onszelf zo krachteloos. En als we dat nou maar eens altijd door hadden. Hè? Maar dat hebben wij niet altijd door. Hè? Wij denken van onze eigen krachten veel te groot en veel te hoog. En dat is nou juist zo gevaarlijk. Denk maar eens aan de Tweede Wereldoorlog. De jaren daarvoor, de dertiger jaren, de crisisjaren. En toen kwam Nazi-Duitsland op. En ja, wij dachten dat we toch nog wel een behoorlijk legertje hadden, zo al met al. Hè. En dat als er ooit wat zou gaan gebeuren, dat we dan ons mannetje wel zouden kunnen staan. Hè. Wij dachten dat ons leger toch wel een aanvalletje zou kunnen verduren. Maar het was in 5 dagen tijd gedaan. We dachten van de sterkte van ons leger al te groot zelfoverschatting, ja, daar hebben wij behoorlijk onder te lijden, zelf onder overschatting. Niet onderschatting, maar overschatting, jazeker. Hè? Wij hebben helemaal vaak niet in de gaten hoe zwak we zijn. Denk eens aan Petrus. De Heer Jezus had hem nog zo gewaarschuwd. En dan moet ik aangezegd wat er gebeuren zou. Maar het was niet zo, zei Peter. Nee hoor, ik kan dat heus wel aan hoor. Ik zal echt wel staande blijven. Ik zal mijn leven voor u zetten. Al die grote taal die Peter sprak. En u weet wat er van terecht is gekomen. Al die zelfoverschatting heeft hem ten val gebracht. Als Petrus nou eens tegen de Heere Jezus gezegd had, meester, houd me toch alstublieft overeind. En geef toch alstublieft dat dit niet gebeuren zal. En wilt u toch mij sterken door uw krachten, dat ik stand zal houden in de verzoekingen. Dan was Petrus nooit zo diep gevallen als dat hij nu gevallen is. Maar juist die zelfoverschatting, die hoog staat, kan diep vallen. Ja, dat zegt het spreekwoord ook, hè. Wie hoog staat, kan diep vallen. Dat we er dan toch maar van doordrongen zouden zijn, lieve mensen. Dat we van onszelf zo krachteloos zijn. Zo stom, zo debiel. En zo zwak, ja zo zwak. En dan in de betekenis van zonder enige kracht, dat wij niet een ogenblik, niet een tel zouden kunnen stand houden. Ja, tegen wie? Tegen onze doodsvijanden. Doodsvijanden. En dan worden er drie genoemd. De duivel. De boze dus, ook wel genoemd de Satan, de tegenstander, de mensenmoorder van den beginnen, de leugenaar van den beginnen, want als hij liegt spreekt hij van zichzelf, de wereld en ons eigen vlees. Daar heb je nou een soort drie-eenheid, gemeente, maar dan aan de verkeerde kant. Zoals je ook in de openbaring van Johannes een drie-eenheid tegenkomt aan de verkeerde kant. Daar heb je de draak, dat is diezelfde oude slang die hier dus de boze wordt genoemd, de duivel. Dat is het beest dat uit de zee komt en dat is de valse profeet. Die drie, de antitriniteit, de anti-drie-eenheid die zich verheft tegen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar heb je dus een anti-drie-eenheid, maar ook bij de enkele mens is er een anti-drie-eenheid. In de aanvechting hebben we met drie te maken. En die drie die werken ook veelzins nauwgezet samen. De duivel, ja die is er ook nu bij. Die is bij die andere anti-drie-eenheid erbij, de draak, maar die is er ook hierbij. De wereld en ons eigen vlees. Doodsvijanden. Die onze dood op het oog hebben dus. En die alles doen, dikke vrienden onder elkaar, dikke vrienden die alles doen om ons te vernielen. En wat zullen we tegen die te werk stellen? Laten we die doodsvijanden eens wat nader bekijken. Want dat is wel nuttig en goed, gemeente, want dan worden we nog meer gewaar hoe zwak en krachteloos we feitelijk wel niet zijn. Als we goed zien wie die doodsvijanden zijn en waar we mee te maken hebben, zodat we daar maar levendig van doordrongen zijn, van hun kracht en van onze eigen onmacht, ja, dan zullen we de Heere wel aankleven. Dan zullen we wel tot hem roepen. Dan zullen wij zijn kracht wel begeren. Maar als we dat niet in de gaten hebben, onze eigen onmacht en de kracht van de tegenpartij, als we dat niet in de gaten hebben, ja, dan laten we dat na. Dan zijn we dus een gemakkelijke prooi. En daarom, gemeente, kijk eens wie die vijanden zijn. De duivel. Die alles in het honderd gooit. Hè? Dat is eigenlijk de letterlijke betekenis van het woord duivel vanuit de Griekse taal. Die alles in het honderd gooit. De Satan, de tegenstander, de verleider. Ja, die duivel. Denk maar eens wat hij met Jezus deed. Hoe listig. Hoe sluw. Toen hem hongerde. Zeg tegen deze steen dat hij brood zal worden. En hoe hij hem al de koninkrijken der wereld toonde. En slechts die ene knieval begeerde. En hoe hij zelfs het woord van God wist te misbruiken. Hè? Want er staat geschreven, hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u op de handen zullen dragen. Toen hij Jezus uitnodigde van de tempel te springen. Hij wist zelfs de Bijbel te citeren. Hè? Wat een listige omleidingen. Wat een vals gedrag. En zo weet hij niet alleen de Heere Jezus te bestoken. Hij heeft stand gehouden. Hij was de tweede Adam. Hij heeft stand gehouden waar de eerste Adam sneuvelde. Maar hij weet ook ons te bestoken. Altijd listig legt hij het aan. Hij komt juist op onze zwakste momenten. Hè. Denk maar eens aan Job, hè. Toen hij aan de grond zat. En dan via zijn vrouw. Dat is wat. Dat is wat. Zo erg listig. Zo ronduit. Gemeen. Hoe heeft die duivel Paulus niet gesart? Met de herinnering aan dat hij vroeger de gemeente vervolgd had. Paulus noemt dat zelf dat hij met vuisten werd geslagen door die boze, die sloeg hem met vuisten. Ja, Paulus, dat heb jij op je geweten, dat heb jij gedaan. Jij kunt geen kind van God wezen. Jij kunt niet een rechte apostel zijn, want je weet nog wel van toen, hè, van toen. En zo is die duivel altijd aan de gang om je los te weken. Van de Heer. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Daar kun je niet voor weg hoor. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij probeert je altijd aan het wankelen te brengen. Hij probeert je altijd de leugen in te fluisteren. Hij probeert je altijd te doen wankelen in het geloof. En hij is ook de uitvinder van de Judaskus. Daar is hij ook de uitvinder van. Zoals Judas voor de bende uitging. En de meester verraadde met een liefdekus. Zo vals. Zo gemeen, dat zijn duivelswerk. De Satan was dan ook in Judas hart gevaren. Zo doet de boze. En nog veel meer. En nog veel meer. Meer dan dat ik hier vanavond allemaal tegen u zeggen kan. Maar pas op hoor. Pas op met die duivel. Onderschat hem niet. Want hij is altijd bezig om degene die God kennen, om die op het dwaalspoor te brengen. Altijd bezig om hen te doen struikelen en vallen. Ja, we moeten inderdaad wel zeggen, verlos ons van des bozen macht. Verlos ons eruit, verlos ons van de boze. Ruk ons uit zijn macht vandaan. En dan is daar ook de wereld. De wereld om ons heen. Met al zijn arglistigheden en met al zijn bekoringen, ja zeker. Die lokt, die wereld die lokt. Niet waar, jongelui? De wereld lokt je altijd. Hij nodigt je van, kom maar. Ga maar mee. Doe maar mee. In de Roomse kerk zeggen ze bij het Onze Vader, leid ons niet in bekoring. He, waar wij dus bidden, leid ons niet in verzoeking. Dat staat er ook gewoon, verzoeking. Maar zij lezen daar, leid ons niet in bekoring. Dat is niet de zuiverste weergave van wat er staat, want verzoeking is beter. Maar het is wel ook een aspect natuurlijk van wat er met de verzoeking gebeurt. Ons wordt een worst voorgehouden door de wereld. Opdat wij erin zouden bijten. Jazeker. Dat gebeurt op talloze manieren. Hè. De wereld zegt, kom, doe mee. Salomo waarschuwt in de Spreuken, als de zondaars je aanlokken komt, laat ons roven gaan en stelen. Bewillig niet, zegt Salomo dan, bewillig niet, want het loopt op de dood uit. En als de vreemde vrouw met haar redenen vlijt, hè, ook in Spreuken 5 en 6, als die vreemde vrouw met haar redenen vlijt, als ze zegt, kom aan, mijn man is weggegaan, die is op een lange reis gegaan, niks van aan natuurlijk, maar dan zegt ze, mijn man, die is er niet, die is weg, en kom aan, laat ons van minnen dol en dronken worden, bewillig niet, zegt de schrift, bewillig niet. Dat is die bekoring die vanuit de wereld naar ons toekomt en dat op allerlei terrein. En wat is dat in onze tijd gemeenvaar gevaarlijk geworden? Meer dan ooit tevoren, lieve mensen. Want de hele wereld zit tegenwoordig in je broekzak. Als je een mobiel bij je hebt, een smartphone of zoiets van die aard, ja, dan heb je de hele wereld binnen handbereik. En daarmee zijn gelijk ook de verleidingen, de bekoringen, wel heel erg veel en heel erg sterk geworden. En wie heeft zo'n ding nou niet? Nou, veruit de meesten van ons hebben er een. En ik las juist nog eergisteren of eergisteren in de krant, de gemiddelde jongere is 2,5 uur, als ik het goed herinner, 2,5 uur per dag met dat ding bezig. Je kunt het bijna niet geloven. Dat stond toch in de krant, maar brengt de krant de leugens in het land, maar ik denk niet dat het in dit verband direct een leugen zal zijn. 2,5 uur per dag ermee bezig. Wat een bekoringen zijn er dan. Wat een verlokkingen. In de kwade zin des woords, ja zeker. Hè? Als je nou maar van God bekoord werd en van zijn woord bekoord werd. Maar daar trekt het je allemaal juist vandaan, nietwaar. Het wil je de wereld inslingeren. Het wil je verloren doen gaan. Want al die tijd dat je daaraan besteedt, denk je niet aan de Here, ben je niet bezig met zijn woord. Al die dingen die je worden voorgeschoteld, die zouden je nog wel eens kunnen gaan prikkelen en bekoren. En je komt op wegen terecht, die wegen des doods zijn. Ik weet het, dat gebeurt niet alleen maar door dat ding. Dat gebeurt door het hele levensklimaat ook om ons heen. De verleidingen, de verzoekingen der wereld waar de schrift ons voor waarschuwt, die zijn enorm. Er is de verleiding van de rijkdom, dat je daar je zinnen op zet en daarvoor gaat leven. Er is de verleiding van de porno en van de seksualiteit. En seksualiteit is op zichzelf goed, maar de perverse vormen ervan, die verleidingen, die zijn er. En dat wordt tegenwoordig in onze tijd ook allemaal normaal gevonden. Hè? Want je moet gewoon kunnen doen datgene wat je lekker vindt en wat je fijn vindt. Hè? Dat is gewoon de teneur van deze tijd. Allemaal die verleidingen die jouw leven kapot maken. Want daar gaat het heen. Ze maken je leven kapot. En wie zit er achter? De duivel. Want het is een anti-triniteit. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Die werken altijd onder één hoedje. Zijn altijd, trekken ze gezamenlijk op wacht u voor de wereld. Wij moeten in deze wereld leven. We moeten door deze wereld gaan. Wij moeten ook van de dingen van deze wereld gebruik maken. Dat is niet anders, voor zover ze goed zijn. Moeten wij daar gebruik van maken. Dat is niet anders. Maar hoed u voor de wereld van het kwaad. Want die is reusachtig groot. En supergevaarlijk. En de duivel staat op de loer. Om je mee te trekken op het verkeerde pad. Dat in het eeuwige verderf eindigt. De wereld. En de derde. Ons eigen vlees. Je wilt het niet geloven, beste mensen. Je wilt het niet geloven, maar dat is de ergste. De ergste. Ja, dat is de ergste. Want dat is de vijand binnen de poort. Als een stad belegerd wordt, denk maar eens in de tijd van Alva. Alva belegerde ook de Briel en Alkmaar en Haarlem. Zo ging dat in die tijd. Er werd een stad door een leger werd belegerd. Ja, maar als er dan in die stad verraders waren, als er dan in die stad mensen waren die heulden met die vijand daarbuiten. En die in het geheim op een onbewaakt ogenblik de grendel van binnenuit wegschuiven. Dan zijn die de gevaarlijkste vijand die je maar kunt hebben. Dat is de vijand in jouw eigen midden. Die jou verraadt aan de vijand buiten. Dat is de ergste die er is. Dat is ook de vuilste en de gemeenste van allen. En waar zit die vijand? Die zit hier. Dat is mijn boze hart, mijn van nature boze hart. Dat is mijn oude natuur. Zei de Heer Jezus het ook niet? Tegen Petrus en tegen de anderen. De geest is welgewillig, jazeker, dat is zo. Bij Gods kinderen ook, jazeker. Alleen maar bij Gods kinderen eigenlijk. Hè. Alleen maar bij Gods kinderen moet ik zeggen. Daar is de geest gewillig om de Heer te dienen. Daar is de geest gewillig om het goede te doen. Dat is de vernieuwende werking van Gods geest. Maar dat vlees is zo zwak en daarom oppassen. Daarom waakt en bid op dat je niet in verzoeking komt, dat je niet in de verzoeking gaat struikelen. Want houd wel rekening met dat vlees, hè? Dat boze vlees van binnen. De geest kan nog zo gewillig zijn. En het is goed dat dat zo is. Dat is de vernieuwing van Gods geest. Maar je moet niet denken dat je al af bent van die oude natuur. Van dat boze hart, dat blijft altijd maar begeren. Dat blijft maar begeren tegen God in. Dat is zo ontvankelijk voor de listen van de duivel. Dat is zo ontvankelijk voor de begeerten van de wereld. Dat brengt je zomaar op het verkeerde spoor. Het boze hart. Dat komt erin mee en het boze hart, gemeente, dat neemt vaak ook zelf nog het initiatief. Ja, zelfs dat. Want het is niet zo dat het initiatief altijd alleen maar van de duivel vandaan komt en van de wereld vandaan komt. Maar jouw boze hart die weet zelf de initiatieven wel te nemen om het kwade te begeren. En om verkeerde sporen om te gaan. En de wereld is dan meteen klaar om je daar een handje bij te helpen. En de duivel, dat voelt u wel aankomen, die heeft er ook niet veel op tegen. Dat snapt u wel. En dan gaat het wel, hè? Dan gaat het zomaar mis. Die vijand toch, die vijand toch, die vijand van binnen. Onderschat hem niet. Denk niet bij jezelf, ik ben een kind van God. Ik ben al vernieuwd door de Heilige Geest en daar heb ik dus voor geen last meer van. Dat is verleden tijd. Nou, dan loop je toch al te snel met je hoofd in de wolken. En dan doe je al te snel alsof je al in de hemel bent. Maar je bent nog niet in de hemel, je bent nog op de aarde. Je bent nog in het strijdperk, daar ben je nog lang niet te boven. En in het strijdperk heb je te maken met een driehoofdige vijand. Een driekoppig monster. Een anti-triniteit. Een anti-drie-eenheid van je welste. De duivel voorop. De wereld in zijn kielzog. En niet te vergeten ook die handlaar. Die smerige handlaar. Die in je zit. En die zegt, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Die zelfs vaak het initiatief neemt om het kwade te begeren. Want de begeerte van de hoofd, van de ogen en de trotsheid van het hart en de begeerte van de wereld, die zijn niet uit een vader, maar die zijn uit een boze, schrijft Johannes in zijn eerste zendbrief. De hoogheid, de trotsheid van het hart, de begeerte van de ogen, de begeerte van de wereld, zijn niet uit God, maar die zijn uit den boze, die hebben alles met de duivel uit te staan. En die zijn het helemaal roerend met de duivel eens. En gemeente, als je dat nou bedenkt, wat voor een tegenstander je hebt. En hoe zwak je van jezelf bent. Dan zie je in hoeveel gevaar je bent. En dat het bepaald niet zinloos is. Jezus heeft zich niet vergist toen hij zijn discipelen het onze Vader leerde. Dat het bepaald niet zinloos is om een bewaard bestaan te bidden. Want je kunt jezelf overschatten, dat moet je dus maar niet doen. Wij zijn stom, debiel en krachteloos. En je kunt de vijand onderschatten. Dat is ook altijd heel gevaarlijk om dat te doen. Heel gevaarlijk om dat te doen. Jezelf overschatten en de tegenstander onderschatten. Dat is dus in die dertige jaren ook gebeurd. Hè? De macht van Hitler Duitsland, die werd kleiner geacht. Veel kleiner geacht dan dat hij in feite was. In 5 dagen tijd, zei ik al, was het gebeurd. Dat kwam door zelfoverschatting, maar ook door onderschatting. En hetzelfde zal ons overkomen als we onszelf de kracht toekennen om redelijk ermee te kunnen handelen. En als we tegelijkertijd de macht van de tegenstander veel te klein inschatten. Doe dat toch maar niet. Doe dat toch maar niet. De catechismus die leert ons zeer terecht, dat is helemaal naar Gods woord, hè, die briesende leeuw. Die lokkende wereld, de wereld der ergernissen, der struikelblokken, zegt de Heer Jezus, die komt. De wereld der ergernissen, der struikelblokken, die komt eraan, zegt Jezus. En dat boze vlees, onderschat dat nou ook niet. Want daar heb je altijd mee te maken. Dat kietelt altijd van binnen. Zal ik niet dit? Zal ik niet dat? Zal ik niet zus? Zal ik niet zo? Daar moet je altijd voor op je hoede zijn. Dat je daar niet aan toegeeft. En daarom wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, zo staat er. Want met onze kracht is niets gedaan, we zijn een ras verloren. En mensenhulp, die schiet tekort. Alle hulp schiet tekort. De kracht van de Heilige Geest, die heb je nodig. En daarvoor moet voortdurend worden gebeden. Jezus heeft het niet voor niets zijn discipelen op de lippen gelegd in dit allervolmaaktste gebed. Bid nou maar om een bewaard bestaan. Want je bent van jezelf zo zwak, het vlees is zo zwak. De discipelen hebben het zelf ook ondervonden in de hof, hoe zwak het vlees was. Ze sliepen immers allemaal, niet alleen Petrus, maar ze sliepen immers allemaal. En Petrus, Johannes en Jacobus zelfs tot driemaal toe, hè, toen hij bij hen kwam, waren ze wederom slapende. Waat en bid dat je niet in de verzoeking valt. Ze vielen in de verzoeking. Niet alleen Petrus, maar ook de anderen zijn er ingetuimeld. En daarom wil ons toch staande houden. Door de kracht van de Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet zullen onderliggen. Niet de onderliggende partij zullen zijn. Dat we in deze geestelijke strijd niet aan de verliezende hand zullen wezen, zodat de duivel steeds maar weer ons kan inpalmen voor het kwaad, zodat we niet steeds weer in de zonde vallen, maar dat we sterke tegenstand zullen. Dat kunnen we niet van onszelf. Als wij die tegenstand moesten verleden, nee, daar heb je voor nodig, zegt de Bijbel. Wat? Wat heb je daarvoor nodig? Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij moogt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Je moet de wapenrusting van God aan. En die staat ons zeer nauwkeurig getekend in Efeze 6. We hebben het gelezen. Het zwaard des geestes. Dat is Gods woord. Dat moet je niet thuis laten liggen. Dat moet je meenemen. En je moet de helm der zaligheid van de redding opzetten. En je moet ook bij je hebben het schild des geloofs. En al die andere attributen die daar genoemd worden, die zijn bij de Heere te verkrijgen. Daarom heet hij ook de wapenrusting Gods. Als bij ons een soldaat het leger in gaat, dan krijgt hij immers toch ook zijn uitrusting. Die krijgt hij van de overheid, van het ministerie van Defensie. Die hoeft hij niet mee te brengen. Zijn soldatenschoenen. En zijn pantser, dat hoeft hij niet mee te brengen. Zijn geweer, dat hoeft hij niet mee te brengen. Dat krijgt hij. Aangereikt. En zo is het dus in de geestelijke strijd niet anders. Wij brengen geen wapenrusting mee. Die is bij de Heere te ontvangen. Daarom is het ook de wapenrusting Gods. En die alleen kan ervoor zorgen, als we daarmee geoefend zijn, die kan ervoor zorgen dat we in de geestelijke strijd niet hoeven onder te liggen. Maar dat wij zouden kunnen doen wat de Heer Jezus zei, ga weg Satan, ga weg Satan. Want er staat geschreven, het zwaard des geestes, dat is Gods woord, Jezus heeft het gehanteerd. En u kunt zien dat het werkte ook, en de Satan ging van hem heen. Naar die derde verzoeking ging die heen. Wat waren ze arglistig. Maar Jezus heeft met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, heeft hij de duivel weggezonden. Hij heeft het schild des geloofs voor zich gehouden, waarop de vurige pijlen van de boze moesten afketsen, nietwaar? Ze moesten afketsen, één voor één. Dat zal alleen kunnen met de juiste wapenrusting aan. En die is bij God te verkrijgen. Als je van het leger des heils, in de diepste zin van het woord dan, het leger des heils deel gaat uitmaken, het leger van de Heer Jezus Christus, dan ontvang je die op het gebed. En ook dan blijft het nog nodig. Wil ons toch staande houden door de kracht van uw Heilige Geest. Wil ons toch die attributen van uw wapenrusting goed doen gebruiken, Heer. Want van onszelf kunnen we dat niet. Wilt gij ons instrueren in het hoe en in het wat, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand mogen doen. Totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand zullen behouden. Want ja, dat heeft God aan de zijnen beloofd. Ze kunnen wel vallen. Denk maar aan Petrus en David. Ze kunnen vallen. Maar Salomo zegt in de Spreuken: de rechtvaardige zal 7 maal vallen en toch weer opstaan. De rechtvaardige wel. 7 maal vallen, dus dat is een getal van volheid. 7 maal vallen en toch weer opstaan. Er is geen afval der heiligen. Dat leert ons de hele schrift. Vallen, dat kan. Dat gebeurt ook nog wel eens een keer. Dat we, ondanks dat we de Heer vrezen, toch nog in de zonde vallen. Maar de Heere God, die brengt altijd weer terug op het pad. Dat wil niet zeggen dat we kunnen zeggen van ja, als de Heer ons dan toch altijd weer terugbrengt, dan komt het ook niet zo krek. Jawel, want je verwondt er je eigen geweten mee. Je doet er de Heere verdriet mee. Hè? Toch de zondig, hè? Dus pas op voor het kwaad. Hè. Je zult nooit als kind van de Heere nooit denken van, ach, het maakt niet uit, want ik word toch wel zalig, want dat heeft hij beloofd. Nee, je zult je altijd voor de zonde wachten, juist dan. Maar de belofte is dat we ten eenenmaal de overwinning zullen behalen. Meer dan overwinnaars. Dat kunnen we hier in dit strijdperk niet altijd bekijken. Dan denk je wel eens, hoe kom ik er ooit? Hoe zal ik er ooit kunnen komen? Zo zwak, zo krachteloos en zoveel tegenmachten, die anti-triniteit. Dat wordt toch niks, dat kan toch niets zijn. Wil ons toch staan. God is sterker dan de duivel. En zijn woord is bij machte om ons overeind te houden. Om rake klappen aan de duivel uit te delen. Zijn woord is bij machte dat te doen. En uiteindelijk zal God de overwinning schenken. Een totale overwinning. Totdat we eindelijk ten eenenmaal definitief de overhand behouden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Amen.